Mooi, goedemorgen. Voor wie mij niet kent, ik ben George Stavrinus en ik kom uit de Triëmen. De Triëmen is zo klein dat als je te hard rijdt, dan rij je er ook vooruit. Dus, ik geloof dat er 300 mensen wonen, dus zo groot is het niet. En ik woon daar met 3 kippen, 2 katten, 2 honden en 2 kinderen. 2 zijn, die wonen niet thuis. En mijn vrouw. Maar dat is niet in de volgorde van belangrijkheid. Dus. Nou, 4 januari, toen heb ik hier gesproken en toen zaten we hier. En toen hebben we hierna gekeken over hoe Abraham, later Abraham, hoe die daar langs trok door wat ze noemen de vruchtbare halve maan. En hoe die naar dit land ging, waar die eerst natuurlijk niks bezat. Omdat het waren reizigers, ze hadden geen bezit. Later kocht hij wel iets, de god van Machpelah, waar Sara werd begraven. En toen uiteindelijk is het volk hier terecht gekomen, maar God had al gezegd, ik zal jullie daar ook weer wegbrengen. Na 400 jaar, 420 jaar. En toen zijn ze weer teruggegaan. Dit is hun weg die ze toegegaan zijn. En uiteindelijk komen ze dan in het land. En ik weet niet of jullie dat, jullie kennen het verhaal wel van de Schelfzee, dat ze door de Schelfzee gaan. Maar ken je ook het verhaal van de Jordaan? Want daar zijn ze ook. En ook daar gaat het water aan de kant en kunnen ze zo door de Jordaan heen. Een heleboel mensen die weten dat niet. Maar wat hebben we een mooi boek. Waar we allemaal mooie dingen in kunnen lezen over God de Vader en wat hij met ons wil doen, wat hij met de wereld wil doen. Nou, uiteindelijk wordt het volk van Israël dan weer teruggebracht naar Israël. En als je kijkt in het Oude Testament, dan is God, die weet natuurlijk alles, want voordat hij de aarde grondvestte, wist hij al dat wij er zouden zijn. Moet je dat eens voorstellen. Bij God is geen tijd. Dus je kunt God niet vragen als je in de hemel bent. Nou, hoe laat is het, Vader? Dat is niet belangrijk. We hebben geen tijd. En dat betekent dat hij alles ziet. Ja, ik weet niet of je daar wel eens over nadenkt, maar ik vind dat onvoorstelbaar. Hey? Ja, ik vind dat eigenlijk heel bijzonder. Dat God, moet je voorstellen dat God alles weet. Toen mijn moeder dat nog niet wist, wist God al dat naast die zus en de baarmoeder ik er ook al zat. Pas een maand van tevoren zei de dokter tegen haar, er komt er nog een. Oeh. Maar hij wist dat al. Hij wist ook al dat ik een maand te vroeg geboren zou worden. En dat ik bijna zou sterven, maar hij wist ook al dat ik hier vandaag zou staan. Dus daarom zeg ik, waarom zullen wij ons zorgen maken? Hij weet alles al. En de laatste tijd ben ik, dat komt misschien ook, ik ben naar Israël geweest en daar heeft God ook me geleerd van zorgen maken. Het is een nutteloos iets. Het brengt heel veel roering, zoals Corrie ten Boom zijn. Kennen jullie Corrie ten Boom? Die zei, zorgen is als een schommelstoel. Heel veel beweging, maar er gebeurt niks. En dat is natuurlijk ook zo. En er is op een of andere manier, voor mij geldt dat ik dat steeds meer ervaar, dat het zorgen maken, dat heb ik afgeleerd. Ik heb een dochter die woont in Zwitserland. Ja, hey papa, kun je me even helpen? Nou, dan kost het even 10 uur voordat ik er ben. Een andere dochter woont in Drachten, dus dat is 20 minuten bij mij vandaan. Ja, daar kan ik wel even iets doen bijvoorbeeld. Maar ik heb niet zoveel onder controle, om het zo maar te zeggen. He? En dus waar moet ons perspectief liggen? Ons perspectief moet liggen bij God. Daar moeten we naar kijken. Maar dat is best moeilijk, vinden jullie soms niet? He? Je hebt een dochter, er gebeurt iets mee. Oeh. stond de politie voor mijn deur. Bent u de vader van Noah Stavrinis? Hij was 9 meter naar beneden gestort. Dat hij het overleefd heeft, is eigenlijk een wonder. En dan kun je wel zeggen, nou ja, maar ik wil het perspectief op God hebben. En dan is het bam! Dan word je zo, als het ware, op de aardkloot getrapt. En daar zit je dan in de put. Herkennen jullie dit of niet? En toch wil ik steeds weer proberen om... Om dat kijken naar God, om dat te proberen. En wat heb je daar dan voor nodig? Nou ja, jullie, hè, je hebt elkaar nodig. En je hebt de Bijbel, wat een mooi boek waar we in mogen lezen en waar we allemaal beloftes in vinden. Dus we hebben gebed, we kunnen bidden voor elkaar op afstand. We hebben een telefoon, dus ik kan Kira even bellen. Hey, papa hier, hoe is ie? Ja, goed, nou, kan ik even voor je bidden, hè? Ook al zit ze in Zwitserland. Dat kan ook. Ik heb nu een collega, die heeft het heel erg moeilijk. Heeft heftige dingen meegemaakt, is ook een tijdje niet aan het werk. En die stuur ik om een zoveel dagen even een berichtje en zo. Wat een mooie tijd leven wij. Wij kunnen zo iemand van ver weg of dichtbij, we kunnen zo mensen een berichtje sturen... En ik vind dat heel wonderlijk. Ik weet niet of ik dat de vorige keer verteld had, maar ik stuurde hem midden in de nacht een berichtje. En dat doe ik nooit. Had ik dat verteld? Ja, hè? En dat hij later zei, ja, 5 minuten van tevoren zei ik tegen God, God, waar bent u? En 5 minuten daarna stuur jij mij een berichtje midden in de nacht. Ja, ik zei, doe ik nooit. Ja, maar toen wel. Dus, als de Heilige Geest in ons is... Dan gebeuren er gewoon dingen. En ja, ik denk altijd, als ik iets denk wat mooi is, wat ik zou willen doen, dan doe ik dat. Dat kan betekenen dat mijn moeder mij heel goed opgevoed heeft. Want die hield ook van Jezus. En heel maf mens was dat. Geweldig. En het kan zijn dat het mijn goede karakter is. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest in mij zit. En daar ga ik altijd maar vanuit. Want als het iets is waar mama van zou zeggen, nou Charles, dat moet je doen, dan is dat altijd goed. En als het iets is in mijn karakter wat zegt, nou, koop een bloemetje voor iemand, dan is dat ook goed. En als de Heilige Geest het zegt, dan is het ook goed. Het zijn 3 dingen goed. Al die 3 dingen wil Satan niet dat wij doen, hè? No way. Dan doen we goede dingen. Dus dat wil hij niet. Dus ik ga niet naar een cursus de stem van de Heilige Geest verstaan. Want ik weet nooit wat ik daar... Ik ben er wel zoiets, heb ik wel eens gedaan. Ik weet nooit wat ik ermee moet. Ik denk dat je tot je doodgaat, elke zomer naar een conferentie kunt gaan om Gods stem leren verstaan. Maar misschien moet je het gewoon doen. Ja... En daarmee bedoel ik niet dat je dat niet moet doen, want misschien vind jij dat heel fijn en ben je bij allemaal christenen en ga je lekker uit je dak en kun je heerlijk aanbidden zoals wij hier vandaag gedaan hebben. Maar volgens mij moet je maar gewoon gaan leven hier in de buurt waar je kleding dingen doet en waar je met de wijkraad misschien praat en dingen kunt doen. Misschien moeten we maar gewoon doen. En ik denk ook dat... Jezus die deed dat volgens mij ook. Die loopt ergens en dan ziet hij een paar aren en dan haalt hij dat eruit. Dus zo was hij bezig op de plek waar je bent. Nou, gedurende de tijd van het Oude Testament is Vader God natuurlijk steeds weer bezig te vertellen dat de Messias komt. Dat doet hij al bij Adam en Eva, als hij ze uit de tuin stuurt. En daarom geeft hij voorspellingen, profetieën. Over de Messias. En als we die profetieën nou allemaal pakken, het zijn er meer dan 300 in het Oude Testament. En je maakt er een mal van, dan kun je die mal gewoon op het leven leggen van Jezus. Ja, er is geen tijd bij God. Dus dat wist hij toch allemaal al. Hij zei tegen die profeet, kun jij even dat opschrijven? Oké. Want hij had daar al gezien dat gebeurde, dus dat moest even genoteerd worden. Oh, en daar gebeurt nog iets. Dat kan die wel even opschrijven. Hij wordt ook geboren in Nazareth, okay. Of hij komt uit Nazareth, oké. Okay. Dan wordt hij opschrijven, hij komt ook uit Bethlehem.
2?
Ja, schrijf maar op. En hij, weet je, dus wat is dat eigenlijk mooi? Ik heb ook wel eens gedacht dat ik met iemand aan het bidden was en dat ik een gedachte had en denk, rare gedachte, waarom heb ik die? Maar dat ik tegen diegene zei, ik denk ergens aan en het gaat over jou. Wil je het weten? Ik weet niet of het van God is, maar het zou best kunnen. Want ik denk iets over jou, maar ik ken jou niet. En ik zei iets tegen haar en zei, ja, dat is nou precies waar ik mee zit, joh. Oh. Dus, niet te bang zijn. Want misschien heeft God het al gezien en die denkt, oh ja. Hé, George, ik heb nou even een gedachte in je hoofd en je moet daar even iets mee doen. Dus, uitstappen. Oké, meer dan 300 voorspellingen in de Bijbel. Dat is toch fantastisch. Dus vanmorgen zat ik me weer af te vragen toen ik wakker werd, of het was in de nacht, dat weet ik niet meer. Toen dacht ik, het is toch gek. Ik ontmoette in Israël ontmoette ik een rabbijn. Waarom ziet hij niet dat Yeshua de Messias is? Dat die man, we kregen een soort, niet een cursus, maar we waren samen en hij vertelde iets over het woord en zo. En het Oude Testament natuurlijk. En ik hoor, wat die man wist, hè? Nou, dat een bibliotheek zou je kunnen zeggen, zit in zijn hoofd. Als die rabbijn over straat loopt, dan groeten de mensen hem. Want hij staat bekend als een man die heel veel weet. Hoe kan dat, dat hij die 300 voorspellingen leest, maar dat hij zegt, ja, maar dat is niet de Yeshua die jullie kennen. Hij zei tegen ons, als de Messias komt, dan merken we wel of hij de eerste keer komt of de tweede keer. Of wij hebben gelijk, of jullie. Dat is wel heel mooi, want toch kun je elkaar ontmoeten. Dat vind ik mooi. We hoeven namelijk niet, we denken niet alles hetzelfde. Nou, toen de Joden uit Gozen gingen, ze mochten natuurlijk niet in de rest wonen, want die Egyptenaren die wilden die stinkende Hebreërs, om het zo maar te zeggen, niet dicht bij hun hebben. Toen gingen ze uit Egypte en toen waren daar die plagen. En de laatste plaag, ik geloof dat ik het verleden keer ook wel even genoemd had, dat was natuurlijk een heel mooi voorgezicht van wat er zou gaan gebeuren. Zou God ook, is dat humor van God of zit hij dat heel erg, ik weet niet hoe jullie je God voorstellen, ik heb allerlei gedachten daarover. Heel anders dan toen ik 8 was en 20 was en nu ben ik 60, dus dat evalueert misschien ook. Maar dan denk ik van, hoe zou God dat doen? Die denkt, nou, ik heb nog een plaag nodig en dan moet hij er echt helemaal klaar mee zijn. En laat ik iets doen wat naar Jezus verwijst. Ik weet niet hoe God dat doet. Zou dat aan de ene kant is het een diep theologisch iets, een heel diepe verwijzing. En aan de andere kant zou je een beetje kunnen zeggen, is het ook wel humor dat hij dat op die manier doet, denk ik dan. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind dat heel bijzonder. Hij zegt tegen de Joden, pak een lam zonder gebrek. En Jezus was zonder zonde. En dat lam dat moet geslacht worden. En Jezus die werd gekruisigd. En toen zei hij van, je moet het bloed aan de deurposten doen. En dat teken, dat is het teken van leven. Dus, aan de deurposten. Niet op het drempel, hè? Want dan heb je weer een ander teken. Nee, huppakee, zo, zo en zo. Dat is het bloed van Christus. En zegt hij, dat bloed dat redt van de dood. En Jezus bloed brengt verlossing, eeuwig leven. En dan zegt hij tegen de Joden, want de eerstgeborenen moeten gespaard blijven. En wij als gelovigen ontvangen dan het leven door Jezus. En het oordeel gaat dan voorbij. Het oordeel gaat aan je voorbij als je Jezus kent. Dan is daar dus de nacht van bevrijding die komt. En dat is ook in het kruis. Het kruis is de bevrijding. De Joden vieren dat als Pesach. En wij vieren dat met Goede Vrijdag. Niet een goede dag misschien voor Jezus, maar daarvoor was hij gekomen. Was Pavarotti te komen om te zingen, Messi om te voetballen, Jezus was gekomen om te sterven voor onze zonden. Wat, ja, dan denk ik, dat is maar eigenlijk Maar een paar van die voorspellingen die komen uit in dat, via dat verhaal. En het is ook nog een soort spiegelverhaal. Als ik dit op school vertel, want ik ben godsdienstdocent. Dan zeg ik nou, bij Goede Vrijdag vlak daarvoor, dan leg ik dat even uit zo. Ik zeg, ja meneer, het is toch ongelooflijk. Ja. Ik zei, en dat gebeurde zoveel jaren daarvoor. Even uit mijn hoofd, 1500 jaar voordat het echt gebeurde. Nou, dan in Genesis 15, vers 9, dan gaat God een verbond aan met Abraham, die later Abraham heet. En hij zegt, je zult het land Israël, dat zul je in je bezit krijgen en je zult ontelbaar nageslacht krijgen. Nou, denken jullie misschien ontelbaar, alles is te tellen. Ik weet niet wat ik laatst zeg, ik geloof dat ze nu denken dat er zo'n 40, 50 miljard mensen ooit op aarde zijn geweest, tot nu toe. Als je dat bijbels bekijkt. Dus dat is toch te tellen. Dus waarom zegt God dan van, dat is ontelbaar. Nou, er zijn 16 miljoen Joden ongeveer. Dat is wel te tellen, maar niet te overzien. Want die zijn over de hele wereld. Dat kunnen we niet letterlijk overzien. Dus het is ook een stukje beeldspraak natuurlijk. Ontelbaar nageslacht. En het is een verbond wat hij met Abraham aangaat, zonder voorwaarden. Hij zegt niet, nou, dit is het verbond en dan dubbele punt en dan komt er van alles. Hij vraagt alleen, wees trouw aan mij en ik geef jullie een teken en dat is de besnijdenis. En die besnijdenis, dat doe je en je moet trouw zijn aan mij. En ja, als wij Jezus gaan volgen, dan zegt God, ik wil je zonde vergeven en dan komt er niet een dubbele punt. Hij nodigt ons wel uit om allerlei dingen te doen. Voor elkaar te zorgen, hem te aanbidden, enzovoort. Maar we krijgen niet straf als we dat niet doen. Hij staat niet met een honkbalknuppel achter ons. Dat zou natuurlijk ook wel eens handig zijn. Niet een echte honkbalknuppel, maar zo'n die je kan opblazen, weet je wel. Als hij dan slaat, doet het niet zeer, maar je weet het wel. Zo. Ja, ik gebruikte hem een keer op school. Toen had ik een hele grote opblaasbare bijl meegenomen. En toen zei ik, nou, had ik dat uitgelegd. Ik had ze voor de eerste keer. Ik zei, ik ben de baas hier. Dus, ik zei, we gaan even oefenen. Wie is hier de baas? En dan liep ik zo door de klas heen. En dan zei iemand, ik. Bam! Met die. Maar, hè, wat als God dat zou doen? Even zo, dat moet je niet doen. Nee, hij heeft ons een brein gegeven. We hebben ook nog een eigen wil. We kunnen bepalen wat wij willen doen. Dus, God geeft ons ook een heel stuk verantwoordelijkheid. Leerlingen zeggen wel eens, kan hij dat niet oplossen, die oorlog in Gaza, in Israël, in Libanon, in de Oekraïne? Ja, ja, dat kan hij, ja. Nou, waarom doet hij dat niet? Ja, ik zeg, wie beginnen die oorlogen? Ja, mensen. Ja, maar, ik zei, maar wil je dat God alles regelt in je leven? Ja, mijn opa is overleden en dit is er gebeurd. Nou, je kent het wel dat mensen dat zeggen, heel begrijpelijk. En ja, als God alles regelt, hebben we geen vrije wil meer. Dus dan vraag ik, wil je vrije wil? Of wil je dat God alles bestuurt? Nou, ik heb nog nooit een gehad die zegt, dan wil ik dat God alles bestuurt. Nee, ik wil wel zelf uitmaken wat ik wil doen. Nou, ik zei, dat is het. Wij bepalen zelf dingen. Dus God geeft ons ook als christenen een enorme verantwoordelijkheid. Nou, goed, als teken van dat verbond met Abraham worden de mannen besneden. God vraagt geloof en trouw. En dan zegt hij, het verbond is een eeuwige erfenis. En dat staat in Genesis 17. Ja, ik weet dat ik zou eigenlijk over iets anders spreken. Dat komt nog. Maar nou ben ik mijn bril vergeten, maar hier staat het ook. Het staat in Genesis 17 vers 8. En daar staat het volgende. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn. En voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. Dus er komt een, dat verbond is een verbintenis die God aangaat met dit volk. Het is niet zo vreemd dat dit volk natuurlijk altijd vervolgd is, want tegenstander van God, Satan, hij kan God niet meer pakken. Maar hij kan wel proberen wat tegen zijn volk te doen, denk ik altijd. En dus ik vind dat niet vreemd. Dus het volk is verbonden aan het land. En het volk is verbonden met God. Voor altijd. Oké, nou komen we bij Romeinen 15. En dat lees ik even. 1. Even kijken. Wat was het ook weer? 15, 16, 13. Ja. Dus Romeinen 15, 1 tot en met 13. Dan staat het volgende. Maar wij die sterk zijn, en misschien heb je net een andere vertaling. Het is altijd leuk om even die verschillende vertalingen te lezen. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Poeh, beste opdracht. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, hé, daar hebben we het weer over wat er allemaal geschreven is, door wat er ook de profeten op hebben geschreven, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Geloof in mij en wees trouw dus, zegt God. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven, daar komt het, onderling eensgezind te zijn, in overeenstemming met Christus Jezus, opdat u eensgezind met één mond de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Hé, dat deden wij vanmorgen. We waren hem aan het verheerlijken. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. En dan zijn we nu bij 8. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is en geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Dus hier komt Paulus daarom, die zegt, hey, dat is beloofd. En hij bevestigt dat eigenlijk hier. En omdat de heidenen God zouden verheerlijken, vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat, daarom zal ik u belijden onder de heidenen en uw naam lof zingen. Nou, wij zijn de heidenen, we zijn niet Joden. En dit staat al in de psalmen, dus God liet het David opschrijven. En wij doen het hier. 10. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs hem alle volken. En verder zegt Jesaja, de wortel van Isaï, dat is de vader van David, zal er zijn en hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat is een beetje wat ik zo straks zei aan het begin, dat ik denk van ja, dat focussen op God, dat is een bovennatuurlijke focus, heb ik het idee. Dat kunnen we niet zelf, het laat ons uitstijgen boven wat we eigenlijk meemaken. En hoe ouder we worden, is het niet de vraag, gaan we rare dingen meemaken, verdrietige dingen, die gaan we meemaken. De vraag is niet of, de vraag is vaak wanneer. En ik kom wel eens mensen tegen die mijn leeftijd hebben, die nog bijna niemand verloren hebben. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Dan denk ik, wat ben je eigenlijk gezegend? Ik kan dat niet zeggen. Nou, Paulus die bevestigt hier eigenlijk een paar zaken. Hè? We moeten blijven hopen. En we moeten blijven volharden. Dus we moeten trouw zijn, wat hij dus ook tegen Abraham zei. En in vers 8 staat, dat Jezus kwam om te bevestigen wat hij aan de aartsvaders beloofd had. Immers hij had beloofd, uit Isaïe komt een teller voort. En Isaïe is de vader van David. En uit de familie van David komt Jezus voort. Dus, dat is een bevestiging. Nou, in Psalm 18, daar staat dat volken hem zullen prijzen. Hey, dat Paulus die vertelt dat gaat gebeuren. En dat zien wij natuurlijk nu. Er zijn niet 16 miljoen Joden die dat alleen doen. Er zijn 2,4 miljard christenen. En velen aanbidden daarvan God. En dat zijn de heidenen. Dus we zien dat God begint een verbond met Abraham, Isaac, Jacob en allen die daarna komen. En hij zegt, en jullie zijn daar ook mee verbonden. Ja. Dus God die begint dat verbond. Hij doet beloftes, hij komt die beloftes na. En 2000 jaar later, nou in dit geval ongeveer 1400, 1500 jaar later, maar als je kijkt naar Adam en Eva, dat belooft hij al dat er een Messias zal komen. Dan komt dat uiteindelijk uit en komt Jezus naar deze aarde. Dus Jezus is een herinnering aan Gods trouw. Aan zijn volk, maar ook natuurlijk daardoor aan ons. En voor mij betekent dat God ons niet in de steek laat. Dus vandaar ook als je de Heilige Geest, als die in je woont, dan elke ademtocht wil eigenlijk zeggen, ik ben bij je, ik ben er. Dus hij is begonnen met, niet met ons, hij is begonnen met het Joodse volk. Maar wij zijn geënt op de wortels van dat volk. Ja, dat staat in Romeinen 1, hè? Daar staat heidenen, niet Joden, zijn geënt op de olijftak. Als een tak van een wilde olijfboom op de edele olijfboom. Kennen jullie dat? Dat je takken gaat enten, dan maak je een snede in een boom. En dan pak je een tak van een andere boom, die sta je ook op een bepaalde manier in. Die doe je erin, daar doe je band omheen. Meestal kun je daar nog wat voeding op smeren. En dan kun je een appelboom krijgen waar ook peren aan hangen. En dat zijn wij. Wij zijn geënt op de stam van het Joodse volk. We hebben ze niet vervangen. Dat hoor je wel eens. Nee, maar de Joden hebben afgedaan en de christenen. Nou, de stam is nog steeds het Joodse volk. En als wij de stam zouden wegsnijden, dan zou de geënte tak, wij, ook gewoon doodgaan. Dus wij zijn, mama zei altijd, George, je kan niet houden van Jezus en niet van zijn volk. Dat kan niet. Dus toen ik in Israël liep, misschien heb ik het wel verteld, toen ik in Israël liep, zat ik op een bankje met een vrouw te praten uit Amerika. Die noemde Jezus de J, want ze wilde zijn naam niet, Yeshua niet zeggen, maar ze zei, wat doe je hier eigenlijk? En ik zei, ja, weet je, ik ben op reis hier, maar ik zei, ik hou van het Joodse volk, waarom? Ja, ik zei, ik volg Yeshua. Nou, dan schrok ze even. Oh. Ik volg Yeshua. En als je Yeshua volgt, de Jood Jezus, zei mijn moeder altijd, dan moet je ook lief hebben zijn volk. Had ze nog nooit gehoord. Het is eigenlijk een hele makkelijke zin om uit te spreken. Ja, als je moeder het niet gedaan heeft, kan het niet. Huh? Maar het is wel, je kunt het jezelf ook eigen maken en zeggen, ja, nou ja, ik volg Jezus. Dus hou ik ook van zijn volk. Dat betekent niet dat je alles maar moet goedvinden wat dat volk doet. Dat zeg ik niet. Maar als mensen dat mij wel eens vragen, dan sta ik sta achter Gods volk. Ik hoef het niet met hun eens te zijn. Ik hoef het ook niet met jullie eens te zijn. Dus. Maar ik wil wel eensgezind zijn. Ja. Dus wij geloven in Yeshua, in de Jood Jezus. En in Romeinen 15 geeft hij ons een opdracht. We moeten de zwakken helpen als sterken. We moeten elkaar opbouwen. Arie is morgen jarig. Heb je aandacht voor hem? Heb je mobiel nummer, Arie? Ja? Gebruik je WhatsApp? Nou, je kan zijn nummer vragen en hem morgen feliciteren via WhatsApp. Je kunt hem ook bellen. Nee, maar we denken misschien. Kijk, Sjoerd Tavrinus gaat de wereld niet redden. Heb ik wel eens gedacht, ik heb wel eens wat een Messias-complex gehad, maar daar ben ik wel vanaf. He? op school kinderen willen helpen. En dan dat het je bij de handen afbreekt. En dat je zegt, God, wat, ik moet ze toch helpen. En op een bepaald moment, want ik liep daar heel veel mee om, dacht ik, oké, als ik van Heerenveen ga bij de afslag van Friese Palen, dan zei ik tegen God, oké, het is nou over. Ik ben nu papa, man, de baas van de honden enzovoort. Nou even niet. Ik heb zorg daar, maar ik neem de zorg en wil het niet meer mee naar huis toe nemen. Dus, wees er voor elkaar. Dat kunnen we, dat is toch, dat hoeft er niet zo moeilijk te zijn. In mijn ogen is dat niet zo moeilijk. Dus als iemand zegt, Jos, kun je even met je karretje komen, ik moet wat naar de stort. Dan zeg ik, ja, dat kan wel even. En als ik die dag niet kan, zeg ik, nee, ik kan niet. Maar ik kan wel volgende week bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Nee, maar Christus zijn is misschien wel, ik kan een praatje houden. Ik hoop dat je het leuk vindt, maar ik kan een praatje houden. Oké, maar misschien kan jij wat anders. Jij was toch met kleding hier bezig, of niet? Nou, dat moet ik niet doen. Man, ik word er helemaal raar van. Moet ik het allemaal lezen en dan moet ik mijn bril erop zetten, want wat voor maat is het? En is het wel goed genoeg? En dan weet ik veel wat allemaal. Dus je mag woekeren met je talenten. Waar ben je goed in? He? Ik heb wel eens gezegd, als je een barbecue en bierbediening hebt, dan moet je mensen uitnodigen om te gaan barbecuen en wat bier gaan drinken. Of wijn, of wat je maar lekker vindt. Misschien heb je een cakebediening en bak je voor de kerk elke zondag 2-3 keken. Ja, weet ik veel. Het kan zoveel zijn. En ik ben ervan overtuigd dat al mijn broer zit soms in een rolstoel. Ben je weet ik veel wat, heb je allemaal beperkingen. Maar wat kun je wel? Toen ik mijn broer in december even meenam naar de sportschool. Ik zei tegen Cindy, zou ik mijn broer even mee kunnen nemen? Nou, hoezo? Nou, ik zei, je moet met een rollator lopen, zit soms in een rolstoel enzovoort, bla bla, heel verhaal. En ze zei, toen maar wat zou die hier kunnen? Zei, dat weet ik dan niet, dat moet je gewoon proberen. Dus Douwe, die staat daar die moet omhoog bij zo'n grote trap. Toen hadden ze nog niet aan zo'n stoellift. En ik zei, gaat het lukken? Zei ik tegen hem. Hij zei, begin met proberen. En dus, dan gaat hij. Ik achter hem. Ik denk, als Jan omdondert, dan sta ik daar. En toen heeft hij daar wat dingen gedaan. En ondertussen zei hij, ik ben zo geïnspireerd door wat je gedaan hebt met mij. In mei was hij bij mij. Hij loopt zonder rollator in mijn huis. Dus dat is als mantelzorger de hele week een stuk makkelijker. Want als ik moet naar de wc, ik pak even de rollator. In december donderde hij nog bijna in de kerstboom. Dus was natuurlijk een mooi verhaal geweest, maar dat ging net goed. Dus dat verhaal hebben we niet. Maar hij loopt en hij zegt, goh. Ik zei, over 5 maanden, hoe zou het aankomen? Ja, hij zei, weet ik niet. Kan nu 2 kilometer per dag loopt hij in het huis. Dus dan loopt hij een beetje zo. Kan hij een beetje lopen. En hij zei, ik durfde eerst ook niet. Maar En dat is niet om te zeggen, oh, Sjors, dat ben je goed. Ik dacht gewoon, een beetje lol met Douwe daar in dat sportcentrum, weet je wel. En nu is hij geïnspireerd. Dus wij weten soms, als wij iets doen of zeggen, weten we niet eens dat het misschien wel van Heilige Geest kan zijn. Soms doe je iets en denk je, dat lijkt me leuk. En dan zegt iemand later, je hebt me zo ongelooflijk geholpen. Ik heb eens tegen iemand die iets vroeg over God en zo, en een christen. Ik zei, misschien, wat moet ik met mijn talenten? Ik zei, misschien wil God wel dat jij de beste papa kunt zijn. Toen heeft hij dingen verkocht, is hij een eigen bedrijf begonnen. En als hij 3 dagen werkte, kon hij genoeg verdienen. Sindsdien ben ik wel voorzichtiger geworden in wat ik zeg. Want ja, voor je het weet geeft iemand zijn baan op. Ja, dus ik denk wel even na. Maar aan de andere kant, misschien gebruikt mijn flap uit gebeuren God ook op de manier zoals hij dat wil gebruiken. We moeten eensgezind zijn, zegt Paulus. Niet eens, hoeft het niet eens te zijn, maar wel eensgezind. Dus dat ik erken dat jij een christen bent en dat ik zo naar jou kijk. We moeten elkaar aanvaarden. Ja, dat is best wel moeilijk, hè? Want er zijn gewoon soms hele vervelende mensen in een gemeente. Ja, nou denken jullie, die hebben wij ook. Maar dat weet ik niet. Nee, maar zie, soms heb je mensen om je heen en denken, Maar zoals iemand zei tegen mij, Charles, God heeft jou niet de opdracht gegeven diegene te tolereren. God heeft jou de opdracht gegeven van die mensen te houden. Ja, dat was wel een heftige. En als je dat met God dan gaat doen, leer je van mensen houden waar je in eerste instantie van zegt nee. Je hoeft het daar niet mee eens te zijn. Misschien zijn het mensen die pijn hebben gedaan, maar als je met God hun kunt vergeven, wat een overwinning. Wie heeft ervaren dat iemand vergeven jouw overwinning geeft in je eigen leven, ruimte in je eigen leven? Wie kent dat? Nou, het is het vergeven is vooral dat God geeft aan jou, dat je ruimte maakt in je hart en in je harthuis. En dat je dan op dat moment daar in dat kamertje weer heel veel liefde kunt stoppen. Dus het is, al de dingen die God zegt, als je psychologie gaat studeren, dan zou ik zeggen, lees eerst even de Bijbel. Want in de Bijbel, daar lees je allemaal dingen die je in de psychologie weer terugvindt. En die zijn allemaal Jesus-based. Ik sprak eens een keer met een psycholoog en ze zei, goh, de mooie, oh ja, dan, ja, ik zei, weet je hoe ik hier aan bij kwam? Zo werk ik met kinderen op school. Nee, zei ze, het staat allemaal in de Bijbel. Spreek het goede over elkaar uit. Dat zijn complimenten. Nou, we weten, één keer een negatief iets, heb je 25 complimenten nodig om dat weer een beetje recht te trekken, misschien wel meer. Dus waarom niet het goede over elkaar uitspreken? Nou, ik ga afronden. Paulus noemt daarbij ook nog de Heilige Geest. En de Heilige Geest, zeg ik altijd op school, dat is eigenlijk een soort een hemelse Red Bull die je vleugels geeft. Die maakt dat je stijgt boven iets waar je misschien zelf, hè, ik ken dat ook wel, dat je boos bent of misschien haat. En dat je aan de ene kant dat ook wil vasthouden, want dat geeft je ook een bepaald gevoel en een boosheid. En ja, maar dat is niet oké, je wil misschien nog je recht halen. Maar door de Heilige Geest kun je daar bovenuit stijgen en eigenlijk zien van, wow, wat doe ik mijzelf tekort? Waarom doe ik dat? En dan zegt God, maar dat wil ik ook helemaal niet dat je dat doet. Dus de hemelse Red Bull, de Heilige Geest, die maakt dat we voor zwakker kunnen zorgen. Dat we elkaar kunnen opbouwen, dat we eensgezind kunnen zijn, dat we elkaar kunnen aanvaarden. En dat we hier kunnen gaan staan om God te aanbidden. En ik denk niet dat het, dat is niet, ik sta hier jullie dit te vertellen. Dit is de best case scenario, hè? Want het is ook een weg daar naartoe. Maar hey. God kende jouw begin, jouw vormeloze begin. Dus toen die zaadcel en eicel die bij elkaar kwamen en je een vliebertje in de baarmoederwand werd van je moeder, toen zei God bij mij al, kijk, daar komt George eraan. Ja, en hij wist al dat ik George Jean ging heten, maar mijn vader wist dat nog niet en mijn moeder ook niet. Want die zei, hoe moeten we hem noemen, zei mijn moeder, nou, zei mijn vader. En toen zei mijn moeder, nou, laten we hem naar jou noemen, Jean. Nou, prima. Maar God wist het al. Dus, God die weet ook dat wij die struggles meemaken. En in die struggles zit ook genade, want dan soms val je ook weer even terug. En dan denk je, ach, en dan val je terug, maar, en dan is daar genade. Dus ga je jezelf... Ja, het klinkt hol, maar er zit wel wat. Ga je jezelf op je kop slaan, omdat je zegt, wat ben je een suffert, ik heb dat vroeger wel eens gedaan. Of zeg je, vader, het is best moeilijk, maar ik wil staan in uw genade, dat ik faal. En ik weet wel dat God heeft, die heeft mijn hele, mijn levensboek staat toch al bij hem in de kast. Oh, Shasta van Ines. Hij weet al waar mijn laatste bladzijde ligt. Hij weet het al en hij weet ook al, oh ja, daar ga je in een fout. Kijk, ik ben positief. Ik denk dat ik op de helft zit, maar ik ben 60, dus dat zal wel niet. Dus ik moet een beetje verder. Maar laat het hierop houden. En dat hij zegt, natuurlijk praat ik met God en zeg ik, God, ik ging wel in een fout vandaag. Sorry. Maar God zegt eigenlijk, ja, dat wist ik al. Ja. Hoofdstuk 83, vers 2, daar stond, Short gaat vandaar de fout in. Maar wat als je zo naar jezelf gaat kijken en ook naar God de Vader? Kijk, ik heb nooit een vader gehad omdat mijn vader stierf toen ik 7 was. Maar toen ik zelf vader was, begon ik dat steeds meer te begrijpen wat een vader is. Die heeft het beste met mij voor. Dus God weet die dingen al. Je komt bij me en zegt, ik heb een fout gemaakt. En dan zegt God, ja, ik wist het al. En wat als je je dan wentelt in de vergeving die jij gekregen hebt? In de genade. Nou, niet eenvoudig, maar ja, daarom wil denk ik de geest ons ook kracht geven, zodat we uiteindelijk de vruchten van de geest kunnen oogsten. Hè? Geduld. Nou, zegt iemand hier, die vrucht, dat is nog maar een heel klein vruchtje bij mij. Ja, dat kan. Want je kunt niet alles in één keer. Ik weet niet of je wel eens een huis gebouwd hebt, ik wel. Ja, die stond er niet in één dag. Het casco wel, maar toen ik hem nog af moest bouwen, moest ik anderhalf jaar dat doen. Dus de vruchten zijn niet meteen dat zegt, dat God zegt, hier is het maar. Dat is mijn beleving. Zo heb ik het niet ervaren. Het is wel oefenen. Ja. Dus denk ik, moeten we niet uit eigen kracht dat gaan proberen, maar moeten we dat gewoon proberen om te doen met God. Ja. Oké, ik ga eindigen. Romeinen 1, vers 33 tot en met 36, die zal ik je voorlezen. Want daar staat, dat is ook zo'n, ja, als je eenmaal begint, je snapt dat ik zoveel teksten heb en dan gebruik ik er zoveel. Dus ik heb al veel meer gelezen dan jullie voor dit verhaal. Hoe onuitputtelijk, staat er in Romeinen 1 vers 33, hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen. En hoe... Sorry? Oh, dan heb ik een typfout gemaakt. Sorry. Dan moet ik even opzoeken waar hij zit. Maar ik heb hier geen internet, dus ik kan het niet voor je opzoeken. Oh, daar zal het 11 zijn. Ja? Kijk, zo helpen we elkaar even. Hè? Die zal wel weggevallen zijn toen ik hem aan het typen was. Ja, dat was het ook, maar... Ik maak een foutje. Even kijken. Even kijken. Ja, klopt. Dankjewel, Helle. Romeinen 11. We gaan even terug. Ja, ik ga nu nog even iets lezen uit Romeinen 11. Vers 33 tot en met 36. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Nou, dat ken ik. God, waarom gaat u nou dat meisje van 15 niet genezen van kanker? Kom op! Dat kunt u! Kennen jullie dat? Dat gevoel van... Lever nou gewoon God, want u bent een God die de aarde gemaakt heeft, die het heelal gemaakt heeft. Ik weet niet eens waar God is, want God is natuurlijk niet in het heelal. Ja, een bakker vind ik ook niet in zijn brood, dus een God vind je ook niet in het heelal. Waar is God? Hij is ondoorgrondelijk. En God die zegt dat wij grotere dingen kunnen doen. Dus dat betekent dat als ik naar de MCL ga en ik pak daar zo'n pilaarbeet en ik zeg, vader, iedereen die in dit gebouw is, wilt u die nu genezen? Dan zou God dat kunnen doen. Ik zou het wel mee willen maken. Ja, toch? Jongen, dat zou toch wat zijn. En toch, ja, dan denk ik, God, ik weet dat u dat kunt. Hij is niet een fixer in de zin, ik doe alles. Want dan zouden we in een perfecte wereld leven en die is er niet. Maar soms denk ik, goh, vader, wat zou ik graag willen. Mijn collega bijvoorbeeld ook, die het zo moeilijk heeft. Machtige kerel. Soms kwam ik bij hem in de klas toen hij nog even aan het werk was. En hij geeft handvaardigheid, nou, die creatieve geest, mooi mens, prachtige dingen maakt hij met kinderen. En dan zei ik bijvoorbeeld, nou, ik zit er wel even doorheen. Nou, laten we hem Piet noemen. Ik zit er even doorheen, Piet. En dan zei hij, oh, dan bid ik even voor je. En dan staan leerlingen bij. En die zien dat gebeuren. Wat zijn jullie aan het doen? Zitten? Nou, we waren even voor elkaar aan het bidden. Oh. Dus, weet je, ik zou willen dat God hem gewoon klaarheid geeft in zijn geest. Maar ik blijf gewoon bidden. Zoals straks had ik in de auto een liedje van Matthew Wester luisteren. En dat heet Don't Stop Praying. En soms denk ik gewoon, God schiet al verdorie eens een keer een beetje op. Kennen jullie dat of niet? Want ik gun het hem zo. Dat hij bevrijd mag zijn... Van de wolken in zijn hoofd. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen, staat daar. Dus, als we nou iets mee moeten nemen. Nou, ik denk dan voor vandaag bijvoorbeeld, en je mag ook iets anders vinden. God is trouw. En hij laat ons niet los. Maar het is niet zo dat wij dat zicht allemaal daarop hebben. Wij hebben niet de routeplanner van God. En we hebben ook niet opgeschreven. Sommige mensen zeggen, ja, de Bijbel dat is een routeplanner van de Heer. Hoe kan het dan dat sommige mensen dezelfde tekst lezen, maar dat ze allemaal een andere afslag nemen? Dus op een of andere manier moeten we het bestuderen, moeten we erover praten en moeten we eensgezind zijn dat we God willen volgen. En dan zegt iemand, ik denk dat het zo is, dat is prima. Zoals die rabbijn zei, of Jezus komt de tweede keer volgens jullie, of de eerste keer bij ons. Maar samen waren we wel aan het bidden tot Yahweh. Hoe mooi is dat? Dus, God is trouw. En dat begon hij bij Abraham. En hij bleef trouw aan Israël. Hij vervulde zijn beloftes in Jezus. En hij laat ook ons niet los. Dus dat is een hoop waaruit je mag leven. Een hoop die waar je van zou kunnen zeggen, maar dat weet ik gewoon zeker. Ja, dat is toch geen hoop meer. Nee, maar het is wat God belooft. En hij heeft door dat boek heen en door dingen die ik ook in mijn eigen leven meegemaakt heb, heb ik gezien dat God een God van trouw is. En dat we ons niet zorgen moeten maken, maar uit zijn kracht moeten leven. En ik weet allemaal dat het jammer, George, ik heb het nu zo moeilijk en ik maak dit mee. Dat is allemaal, dat is waar. Ik ben in de lowest of low geweest en ik heb de highest of highs meegemaakt met God. En dat is zo. Dus ik ben een ervaringsdeskundige. Roepend in de Mierden bij de Dalen, in de Triemen. Roepend naar God. Waar bent u? Ik ken dat. Maar ik ken het ook dat ik een gedachte had en dat ik dacht, hé, dat is God. En dat ik iets deed en dat ik dacht, oeh, dat is God. Dit moest ik doen. En dat bijna God zegt, en dat zei je toch? Dus ook dat heb ik meegemaakt. En het wil niet zeggen dat ik de lowest of low niet meer mee ga maken. Kennen jullie Joop Godmers? Die drugsdealer die Jezus leerde kennen. Ik heb hem laatst op school gehad. Binnenkort komt hij weer. Machtige kerel. Die ook niet na zijn bekering weer een huwelijkstuk. Weer allemaal ellende. Hij zegt niet happy clappy. De Heer helpt mij. En nu gaat alles goed. En nee. En nu had hij een dwarslesie. Gedeeltelijke dwarslesie. Hij kan niet meer sporten. Zijn sportschool kan hij niet meer doen. Enzovoort. Dus het is niet zo van, nou, ik heb de Heer leren kennen en happy clappy, nou, daar gaan we door het leven heen. Zo is het niet. Maar God is wel bij ons. En dat hoop ik dat jij dat ervaart, ik ervaar dat wel. En als je leeft uit hoop, leef je niet uit angst. Zoals die 11 christenen, ik geloof op het strand in Libië, die hun keel doorgesneden werden. Kennen jullie dat? Die 11 in oranje overal zijn er staan, die mannen die staan daarachter. En wie weet had één een mes kunnen grijpen en die man achter hem dood kunnen. Nee, dat deden ze niet. Ze vertrouwden op God. Want hun beeld was niet, ik moet dit lijf bewaren. Dit lijf wordt straks in de grond gestopt. Of dat verbranden ze. Maar ik hoef het niet, leven of dood, het maakt niet uit. God is bij mij. Poeh. Ja, dat. God, als het zover is, geef me dan die kracht, hoop ik. Dat hij dat gaat doen. Ja, je leeft niet uit zorgen maken, niet vanuit eigen kracht, maar uit genade en de kracht van de Heilige Geest. En ik heb het even opgeschreven wat ik even zo eruit haalde. Laten wij daarom mensen zijn die elkaar dragen, elkaar aanvaarden en samen God verheerlijken. En laten we nooit vergeten dat wij als christenen verbonden zijn met de wortel waarop wij geënt zijn. Aan God die zijn verbond houdt van generatie op generatie. Komt alle eer toe. Amen. Misschien moet ik dat laatste stukje Herman even sturen. Dan kan hij dat nog eens een keer even... Want ja, zo'n preek vergeet je ook heel gauw natuurlijk weer, hè? Toch? Ik heb heel veel preken gehoord, ik kan ze niet allemaal meer navertellen. Maar misschien is dit, als dit uit de preek komt vandaag, misschien moet je dat even sturen in een mail. En dan stuur je het even rond. Gewoon even van een stukje bewustwording. Je kan het nog uitknippen, op het toilet plakken. Mijn naam hoeft er niet onder, anders heb je zo'n rare associatie daarmee. En dan kun je, dan zit je en dan lees je dat elke dag. Ja. Want ik ben me ook wel bewust van sommige dingen. Ik leer leerlingen om bijvoorbeeld te zetten, God houdt van jou op een spiegel. Ze kijken allemaal in een spiegel. Ik ben nu een les aan het bedenken die gaat over tandpasta. En over woorden hebben kracht. Als die les goed valt, en dan gaan we naar buiten en dan doen we allemaal gekke dingen. Als die les goed valt, elke morgen poetsen ze hun tanden. Mag ik hopen. In ieder geval één keer per dag. En wat als God zegt, ja, die les ga ik zegenen en ik laat dat kwartje vallen bij leerlingen en ze gaan 's morgens weg en ze poetsen hun tanden en ze denken, oh ja, ik moet altijd aan mijn woorden denken, hè? Hoe praat ik met mensen? Het zou een verandering kunnen brengen op een school. En ik bedenk zo'n les. Hoe kan dat? Ja, God, ik heb een heel divergent brein. Ik bedenk dingen die andere mensen niet bedenken. Ik zie mijn collega al, Jos, wat ben je aan het doen? Waar haal je al die tandpasta vandaan? Ja, ik heb gewoon allemaal tandartsen aangeschreven. Dus, mogelijkheden. En dan kijken van, hey God, want dit is, God geeft me heel veel inspiratie daarin. Dat zeg ik ook op school. Hoe bedenk je dat, George? Ja, ik zeg, God heeft me een ADHD gemaakt en geeft mij inspiratie elke dag. Ja, goed. Misschien ben ik nu ook wat een beetje van de hak op het tak geweest, maar ik hoop dat je me een beetje hebt kunnen volgen. Ja? Oké. Zullen we even stil zijn? Vader in de hemel, bedankt. Heer, toen ik aan het voorbereiden was, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet zoveel inspiratie. En toen was ik nog weer aan het lezen over de preek van verleden keer. En daar had ik al wat notities gemaakt, Heer. En dan prikkelt u mijn geest en dan ben je daar zo mee bezig. Heer, en dan komt er zo'n verhaal uit over uw beloftes die u ons gegeven hebt. Heer, en wat als dat nou ons fundament is, dat we zo staan op uw beloftes. Dat we zeggen, Heer, wat er ook gebeurt. Ik ben geborgen in u. Daar hou ik mij aan vast. Heer, en dat voor ons ook de komende week het mag zijn. Heer, dat wij ons geborgen voelen in u. En voor de ene, zoals Arie, is dat spannender dan voor de ander. Die niet een lichamelijk iets heeft waar die zich zorgen over moet maken. En daarom brengen wij de zorgen bij u voor de komende week. Dat u die weg wil nemen. En dat we 's morgens, als we wakker worden, opstaan. En beseffen dat u daar bent. Want in uw woord zegt u, ik meen in de psalmen staat, God slaapt, nog sluimert. U bent altijd online. U bent altijd bereikbaar. Ik heb geen beltegoed bij u nodig, Heer. Ik kan altijd bij u komen. En zelfs als ik u niet zoek, bent u bij mij. Heer, zegen ons zo, Heer, in Jezus' naam. Amen.